Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, de prijzen van leaseauto's zijn nog nooit zo snel gestegen als het voorbije jaar. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen? Duitsland dan verliest gastoevoer, schakelt over van de early warning naar de effectieve alarmfase voor gas. Hoeveel zorgen moeten wij ons maken? En excuseer, we hebben het over drugs bij professionals. Want microdoseren met coke is zo passé. Wat dacht je van LSD, paddo-thee of magische truffels? Het is vrijdag 24 juni.
Zeven van de tijd. 1.
Leaseauto's zijn op een jaar tijd een pak duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Stadsbel en een analyse daarop van bank KBC. En dat heeft natuurlijk gevolgen, zeker op een knappe arbeidsmarkt met een war for talent, waarin werkgevers werknemers willen lokken en bij zich houden met mooie extra legale voordelen, zoals een auto. Goedemorgen, Bas Kursjes.
Goedemorgen, Bert.
Onze mobiliteitsexpert hier bij De Tijd. Wat staat er in die analyse? Wat zijn de cijfers, Bas?
Ja, wat in ieder geval uit cijfers van Stadsbel en een analyse van KBC Autolease blijkt, is dat eigenlijk de gewone klassieke benzine- en dieselauto's, dat die tarieven daarvan in een jaar tijd met 12% duurder zijn geworden. Als je die brandstof dan nog een keer bijtelt, die benzine of die diesel, dan is het zelfs 20%. En zelfs dat is nog een beetje een voorzichtige inschatting, want dat wordt nog geen rekening gehouden met de kortingen die leasebedrijven en grote bedrijven vaak krijgen, de zogenaamde fleetkortingen, waardoor die tarieven nog verder omlaag gaan. En ook die fleetkortingen zijn eigenlijk zo goed als verdwenen.
Ruim 20%, dus daarmee toch ja, een heel groot verschil op een jaar tijd. Hoe komt dat nu zo plot?
Het is een beetje een soort perfecte storm die er bezig is. Je hebt natuurlijk in de eerste plaats de grondstofprijzen die veel duurder zijn geworden. Je hebt ook die productieproblemen die autobouwers hadden. Daardoor zijn er eigenlijk leverproblemen ontstaan en zijn auto's schaars geworden. Terwijl er voorheen eigenlijk altijd een overschot aan auto's was. En dat betekent dus dat auto's ook nog duurder worden. En dan heb je ook nog het element dat de loonkosten flink aan het stijgen zijn. Die auto's moeten natuurlijk allemaal onderhoud. En dat komt ook in de leasetarieven terecht. Nou, en als je het dan helemaal erg wil maken, dan is de rente ook nog aan het stijgen. Leasing is een financieel product. Dus als de rente stijgt, is dat ook niet goed voor de tarieven.
Oké, Bas. Dus dat zorgt er allemaal voor dat die prijzen de pan uitswingen. Wat zijn nu de concrete gevolgen daarvan? Gaan werkgevers nu minder leaseauto's uitdelen?
Dat is dus een beetje de vraag. Je ziet aan de ene kant inderdaad dat mensen nu die eigenlijk een bepaalde auto, zeg een Audi A4 reden, dat die nu eigenlijk weer eenzelfde auto willen en dat die in één keer niet meer in het budget past. Dus dan kun je als werkgever zeggen, nou ja goed, dan heb je pech gehad, dan moet je maar een kleinere auto kiezen. Of je zegt, we indexeren die tarieven. Wat daar dan nog bij speelt, is de vergroening van de markt. De elektrificatie van het wagenpark wat eraan komt. Vanaf 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens eigenlijk per definitie elektrisch zijn. Een elektrische auto kan wel veel duurder in de aanschaf zijn, maar eigenlijk over de termijn van die 4-5 jaar dat zo'n trak loopt, verdien je dat toch wel weer voor een gedeelte in ieder geval terug met goedkopere stroomkosten en ook minder onderhoud. En zo zijn er nog wel wat dingetjes die elektrische auto's als voordeel hebben.
Oké, zorg je toch een beetje voor een lichtpuntje op die manier. Dankjewel, Bas.
Alsjeblieft.
2.
De Vlaamse regering gaat de opvang van Oekraïense vluchtelingen herorganiseren. De ministers hakken later vandaag de knoop door over wat er precies moet gebeuren. Allicht worden de bestaande nooddorpen groter gemaakt en krijgen lokale besturen meer geld om opvang te voorzien. Dat is deels omdat de opvang bij particuliere gezinnen begint te stokken. Steden en gemeenten merken dat steeds meer gastgezinnen afhaken. De besturen reserveren daarom lokaal plaatsen die dan niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe vluchtelingen. Komen er elke dag gemiddeld toch nog zo'n 200 bij. Een derde heeft bij aankomst ook geen plek om naartoe te gaan en moet dus naar noodopvang. Vet Asiel, dat verantwoordelijk is voor de verdeling, trekt aan de alarmbel. Concreet denkt de regering erover het budget dat de lokale besturen krijgen per opgevangen Oekraïner, nu 1000 euro, verder op te trekken. Ook uitbreidingen van de nooddorpen in Mechelen en Antwerpen behoren tot de opties.
3.
komt er een acuut gastekort aan in Duitsland. Onze oosterburen zijn gisteren overgegaan van de early warning naar de effectieve alarmfase, nog maar één trap verwijderd van code rood. We horen schrikwekkende berichten. Europa moet zich schrap zetten voor een continentaal gastekort en onze hele energiemarkt loopt gevaar om in te storten als Poetin aan hetzelfde tempo de gaskraan blijft dichtdraaien. Maar hoeveel zorgen moeten we ons echt maken? Goedemorgen, Tobbe Steel.
Goedemorgen, Bert.
Redacteur Energie en Klimaat hier bij de Tijd. Tobbe, Europa neemt al heel wat maatregelen. We hebben het hier de voorbije dagen al gehad over Nederlandse kolencentrales die weer gaan draaien en het Belgische afschakelplan. Hoe dicht staan we echt bij de full-blown Europese gascrisis?
Ja, ik denk dat de maatregel die Duitsland gisteren genomen heeft, die hing al wel eventjes in de lucht, maar toch is dat wel een duidelijk teken aan de wand dat er echt wel iets schort op dit moment aan de gasbevoorrading in Europa. Niet zozeer dat er nu vandaag of morgen tekorten gaan opduiken, die kans lijkt eerder klein. Maar het is heel snel zo dat vanaf dat er één land met tekorten dreigt te komen, dan zie je direct die Europese gasprijzen omhoog veren. En op die manier kan zelfs in een land als België, dat er relatief goed voor staat, de impact toch heel groot worden. Ik denk dat geen enkel land in Europa veilig zit op dit moment.
Oké, toch even hard vasthouden. Hoe kan Europa zich nu nog het best wapenen met de winter in het vooruitzicht?
Ja, het belangrijkste in de eerste plaats aan de aanbodzijde is vervanging zoeken voor het gas uit Rusland, voor als dat er niet komt. Met vloeibaar aardgas vanuit de VS onder andere. Maar er zal ook gewerkt moeten worden op de vraagzijde. Eigenlijk zorgen dat de vraag naar gas in Europa afneemt. Duitsland bijvoorbeeld wil vanaf nu ook de industrie gaan betalen om eigenlijk zuiniger met gas om te springen. Ook een oproep vanuit de regeringen is nooit veraf waarbij dat er aan mensen gevraagd wordt van verbruik alsjeblieft minder. Je zit dan snel aan energiecrisistoestanden van de oliecrisis van de jaren 70. Ja.
Dat klinkt toch als nog spannende dingen die eraan zitten te komen. Dankjewel, Tobbe Steel. 4. Prachtige ochtend aan de hemel vandaag, want de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus waren vanochtend alle 5 tegelijkertijd aan de hemel te zien. Zoiets gebeurt maar eens in de 18 jaar blijkbaar. Maar wat spot onze telescoop nog aan het beursfirmament dan? Dat is de introductie van Polestar, Zweedse maker van 100% elektrische auto.
Voorkennis.
Merk komt naar de beurs via een fusie met blankocheckbedrijf Gors Guggenheim. Polestar noteert vanaf vandaag op de Nasdaq met de ticker PSNY. Wat kunnen we verwachten? We zullen even spiegelen aan de rechtstreekse concurrentie. Tesla, dat weten we, een van de meest waardevolle aandelen van het moment. Maar er zijn nog voorbeelden Lucid en Rivian, twee Amerikaanse e-automerken die onlangs naar de beurs trokken. Beide boekten stevige successen vlak na de start, maar zakten nadien wel toch onder hun introductieprijs. Belangrijk verschil, Lucid en Rivian hadden bij hun IPO nog zo goed als geen enkele auto geleverd. Polestar is wel al op kruissnelheid met 29.000 auto's vorig jaar. En binnen 3 jaar moeten er dat 10 keer zoveel zijn, zeggen de Zweden.
5.
Over elektrische auto's gesproken. Voor de eerste keer is in Vlaanderen een tankstation omgedoopt tot een zogenoemde laadhub. Er worden natuurlijk al wel langer laders voor elektrische auto's geïnstalleerd bij tankstations, maar dat is vaak ergens in een hoekje. Nu, bij een Esso-station aan de Noorderlaan in Antwerpen, heeft uitbater GNV een groot deel van zijn brandstofpompen op de premiumplaatsen onder de luifel vervangen door snelladers van 300 kilowatt. Daarmee laat je je auto in een kwartiertje al grotendeels op. Daar hoort een koffietje bij natuurlijk in een winkel of ook een toiletbezoek. En daarom wil GNV binnenkort ook zorgen voor breakpoint shops bij die laadhubs. Zo moeten er dit jaar nog 12 verschijnen. Tegen 2024 wil de uitbater er 100. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peters was erbij om het lintje door te knippen in Antwerpen. Ze kondigde aan dat ze nog eens 10 miljoen euro reserveert voor nieuwe laadpunten en lanceert een projectoproep voor wie het ziet zitten om bij zijn privéonderneming openbare laadpalen te laten installeren. 6. Het Nederlandse bedrijf CitySace neemt een vliegende start in ons land. Het heeft de voorbije 2 maanden al 6 vestigingen geopend en wil tegen eind volgend jaar richting de 20. Het gaat om kluizen waar je waardevolle spullen in kan achterlaten.
Het is eigenlijk een product dat nog altijd wel heel relevant is voor mensen, want iedereen heeft spullen van waarde, of dat dan nu van emotionele of van financiële aard is. En het is ook heel leuk om te zien als klanten op vestigingen van ons langskomen, wetende dat hun waardevolle spullen bij ons op een veilige plek liggen.
Jos de Jager is de CEO van de nieuwe Belgische tak van CitySafe.
Voor ons als Europese groep is het heel belangrijk om nu ook in België van start te gaan. Daarvoor dat we er ook hebben gekozen om echt wel aan een hoog tempo in België op te starten en vestigingen te gaan openen.
CitySafe focust voor zijn Belgische uitbreiding ook niet op de minste panden. Denk aan het oude Nationale Bankgebouw in Hartje, Antwerpen. Maar wacht, zo'n kluis, is dat niet typisch iets voor een bank? Wel, hoe langer, hoe minder.
Vroeger was een kluis eigenlijk een heel logisch bankproduct. Je had aandelen, je had obligaties, je had cashbonds, je had ook cash gewoon. En dat had eigenlijk wel een heel logische bestemming in een bankkluis. Nu, met de jaren zijn al die producten digitaal geworden, is de nood om dat in een kluis te bewaren afgenomen. Maar er zijn nog heel wat mensen die uiteindelijk nog altijd waardevolle bezittingen hebben, die nog steeds wel op hun veiligst liggen in een kluis.
CitySafe springt dus min of meer in een gat dat de banken nu doelbewust achterlaten. En het zijn stevige kluizen.
Zowel camera als bewegingsdetectie, maar ook seismische detectie. Dat is dan een alarmsysteem met ook rook en een stroboscoop. Om er eigenlijk voor te zorgen dat moest er al iemand in de kluisruimte geraken, dat die eigenlijk volledig gedesoriënteerd wordt. Een dikke wand van een 40-tal centimeter dik met dan nog een stevige kluisdeur erop.
Daar zouden zelfs de krakers van Ocean's 11 niet tegen zijn opgewassen.
7.
Magische truffels en paddeltee of microdosissen LSD. Het is iets anders dan een goede kop koffie om je dag mee te starten. Niets voor jou? Wel, er zijn nog steeds meer professionals die hun creativiteit boosten met allerhande geestverruimende middelen. Goedemorgen, Femke van Gaarderen.
Goedemorgen.
Collega hier bij de Tijd. Jij bent voor de weekendkrantes in de drugs gedoken. Wat heb je daar ontdekt, Femke?
Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad mij verdiept in de psychedelica. Het gaat voor alle duidelijkheid om illegale producten. Maar toch zijn er een aantal Vlamingen die weliswaar in Nederland bedrijfjes starten waarmee dat ze psychedelische ervaringen aanbieden. Dat gaat van retreats, dus een driedaagse waarbij je een truffeltrip kan meemaken, tot een bedrijfje dat microdosing aanbiedt. Hele kleine hoeveelheden truffels waarbij je volgens hen je persoonlijke groei zou kunnen boosten.
Oké, Femke, wie neemt dat?
Ja, het zijn dus voor alle duidelijkheid geen langharige hippies, zoals vroeger, die rond een kampvuur wat willen trippen. Het lijken vooral young professionals te zijn, ambitieuze jonge mensen die zichzelf willen ontwikkelen en hopen dat hallucinogenen hen daarbij kunnen helpen.
En werkt dat ook?
Daar lopen de meningen erg uit elkaar, heb ik ontdekt. Ik heb een aantal mensen gesproken die zo'n producten nemen. En zij beschrijven wel dat voor hen een verschil heeft gemaakt, dat ze tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Maar vanuit de wetenschappelijke wereld wordt dat toch niet echt bevestigd. Integendeel, daar zijn er eigenlijk heel wat experts die eerder bezorgd zijn over de evolutie en die vooral wijzen op de risico's. Een bad trip is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. Daarbij kan je in een paniekreactie geraken. En daar zijn toch wel wat bedenkingen en bezorgdheden rond.
Dank je, Femke. Wie meer wil weten over microdosing van LSD, paddels of truffels, en waarom dat misschien niet zo'n goed idee is, check het stuk van Femke in de krant van morgen of surf naar tijd.be. Morgen trouwens ook bij je krant een 250 pagina's dikke Sabato Knokken, de zomerspecial van het onvolprezen weekendmagazine van de Tijd. Mode, kunst, eten, architectuur en alles wat het leven verder mooi maakt in één dikke knoert. Goed voor een zomerlang plezier op je salontafel. Daarmee zit de week van de 7 er weer op. Wie nog niet is uitgeluisterd, kan ik een kakelverse aflevering aanraden van de Beursvoyeurs, de beleggen podcast van de Tijd. Deze week is de centrale gast stand-up comedian Michael van Peel, die je in zijn portefeuille laat kijken. Hij begon met aandelen op zijn 16e en dit was zijn eerste aankoop.
Dus ik wist wel iets van computers en in 1995 kwam daar Microsoft met Windows 95 aan, gewaaid, waar echt, het is verfoeid door iedereen, terecht, maar het was destijds wel een revolutie. En het is niet dat ik gekocht heb goed op voorhand, want we wisten allemaal dat dat uitkwam, maar ik had dat vast en ik dacht van, deze is toch Dit is wel iets nieuws in computerland.
Michael van Peel in de Beursvoyeurs met host Thomas de Soete en de experten van De Tijd en De Belegger. Te beluisteren via tijd.be of in onze app. Dat was het. Maandag zijn we er weer. Dan kijken we met columnist Rick van Kouwelaert vooruit naar de week die komt. Voor straks alvast een fijn weekend.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.